Ik zal nu een Dhamma talk geven. Ik zal wat vertellen. Als je wilt kun je op een ontspannen manier gaan zitten. Jullie zijn weer gekomen om een avond te mediteren. En wat je hier doet, of wat je op je kussen oefent, of wat je al lopend loopmeditatie doet, oefent, dat heeft effect op je, hoe je bent in je dagelijks leven. Vorige week startte ik een beginnerscursus in Friesland en meteen de eerste bijeenkomst vroegen mensen mij van ja, maar als ik nou tijdens dat mediteren leer om als het ware mezelf te zien, dus als een soort toeschouwer te zijn, moet ik dan in mijn gewone dagelijkse doen ook zo doen? Dus het is ook meteen een vraag van hoe pas je dat nou toe? Hoe doe je dat? Hoe leef je dat? En de Boeddha die noemde bij meditatie 3 factoren. En in het Pali zijn dat dan de woorden sila, samadhi, panya. Sila gaat over ethiek, deugd, discipline. Samadhi gaat over meditatie. En panya gaat over wijsheid. Dus er is een verwevenheid, er is een verbinding tussen als je zo op je kussen zit, kun je je gewaar worden van gedachten, van gevoelens, van sensaties in je lichaam. En in het gewone dagelijkse doen kan het je overkomen dat je ook meer bewust wordt van wat je denkt. En van daaruit wat je zegt. En van daaruit wat je doet. En door te mediteren word je je dus ook meer bewust van dat denken en dat zeggen en dat doen. Dus het werkt automatisch op elkaar in. De Boeddha die gaf ook een metafoor voor de verbinding tussen die drie. Hij noemde, veel mensen willen op een dak klimmen. Dat is dan in de metafoor vergelijkbaar met wijsheid. Je zou de drukte willen overstijgen en er bovenuit willen klimmen, zodat je het kunt overzien. En misschien wel zodat je kunt begrijpen wat er gebeurt. Het idee dat je begrijpt wat er gebeurt, geeft vaak een idee van hou vast. In die metafoor van de Boeddha gaat het dan over, maar vergeet niet om een ladder te bouwen. Als je het dak op wil klimmen, heb je een ladder nodig om naar boven te komen. En die ladder bouwen, dat is meditatie. Dat is de manier waarop je wijsheid kunt ontwikkelen. En in die metafoor is er dan nog een derde stap, en dat is dat je eerst de grond effent waar je die ladder op zet. En dat is sila, dat is deugdzaamheid. Dus in die metafoor begint het met deugdzaamheid. En daarna komt de ladder op een stevige bodem. En daarna kun je naar boven klimmen. Dus er zit een soort voorwaardescheppend verband in. En dat is misschien ook wel, als je in het oosten, ik heb een aantal jaren geleden een aantal keren in Thailand en Burma rondgereisd. En daar is de sila, de ethiek, is helemaal ingebakken in de cultuur. Dus, en dat gaat ook vanuit een soort vreugdevolheid. Dat gaat ook vanuit een soort van binnenuit heel graag het goede willen doen. Bijvoorbeeld vrijgevigheid. Ik heb werkelijk in Azië geleerd wat vrijgevigheid is. Ik reisde dan met mijn toenmalig partner. En die kende daar mensen die hij een jaar of 5, 6 niet gezien had. En plotsklaps stonden wij voor hun neus. En dat betekende dat we konden blijven eten, dat we konden blijven slapen, dat ze de volgende dag een heel programma voor ons organiseerden, dat we weer konden blijven eten, dat we weer konden blijven slapen. En als wij dan zeiden van ja, nu willen wij toch wel weer verder reizen, dan kwam er dus een eind aan. Maar anders dan hadden ze nog meer voor ons georganiseerd. En dat is daarin werkelijk iets wat hen vreugde geeft om zo te kunnen doen. En sila, ethiek, deugdzaamheid, dat is hier in het Westen veel meer een wat ouderwets woord. Heeft misschien ook wel, het staat ook misschien wel in een kwade reuk. Er zit een teneur bij van zo moet het. En dat mag niet. Dus vaak voelt het streng of star. Of de andere kant daarvan is, doe ik het wel goed? Doe ik het wel goed genoeg? En daar kan dan een teneur in zitten van je schuldig voelen. Ik ben groot geworden op een Zeeuws eiland. En daar hoorden bepaalde regels bij de zondag. Op zondag mocht je niet televisie kijken. Mocht je niet zwemmen. En op zondag niet, maar door de week ook niet. Je mocht niet naar de film. En dat gaf dan een idee van de leuke dingen, die gingen aan mij voorbij. Dus dat die norm van zo moet het, of dit is de vertaling van de christelijke ethiek in de praktijk, dat kreeg vooral iets dat je de leuke dingen miste. En in het boeddhisme wordt onze neiging om alles in te delen in goed en fout, wordt gerelativeerd. Het gaat er niet om dat je iets niet mag of dat iets fout zou zijn. Het gaat veel meer om wat is eigenlijk je intentie? Wat is het motief waarmee je iets doet? En het motief voor sila, voor ethiek, is dat je er gelukkig van wordt. Dus niet dat de leuke dingen aan je voorbij gaan, maar juist dat je er gelukkig van wordt. Als je op een bepaalde manier deugdzaam leeft, dan geeft dat gemoedsrust. En gemoedsrust is een basis voor gelukkig, tevreden, gelijkmoedig kunnen leven. En sila heeft 3 verschillende lagen. De eerste laag is stop de acties die onheilzaam zijn. En als voorbeeld, er zijn verschillende voorbeelden in de theorie, in de Dhamma, voor deugdzaamheid. En een daarvan is, misschien ook wel de bekendste daarvan, is de 5 leefregels. Dat er bepaalde regels zijn waar je je aan houdt als je deugdzaam volgens de boeddhistische ethiek wilt leven. En dat zijn op zich hele gangbare, bekende regels. De eerste is, ik onderneem de training om niet te doden. Ik onderneem de training om niet te stelen. Ik onderneem de training om seksueel niet te misdragen. Ik onderneem de training om niet te liegen. En ik onderneem de training om geen middelen te gebruiken waarmee ik mijn geest benevel. En als je dat zo hoort, dan lijkt dat natuurlijk precies op de 10 geboden of de regels die ook binnen de islam gelden, of dat hangt niet vast aan een bepaalde religie. Dat zijn heel algemeen geldende regels. In iedere gemeenschap is er een vorm van sociale norm. En dan hoort dit daarbij. En dat is misschien ook wel het moeilijke ervan. Als het zoiets vanzelfsprekends is dat je je daaraan houdt, dan vergeet je misschien ook wel om er iets van te maken waar je je persoonlijk mee kan bezighouden, zodat het je gemoedsrust geeft. Als het zo algemeen geldend is, dan vergeet je misschien om er aandacht aan te geven, zodat het iets van jou is wat je ook werkelijk iets kan brengen. En als je je niet aan die leefregels houdt, dus als je wel een mug hebt doodgeslagen of wel iets genoemd hebt wat niet waar was, dan is de eerste stap dat je je daar bewust van bent en dat je onderkent dat het niet klopt, dat dit niet je intentie was, dat je het zo niet wil. En dat je je ook realiseert dat lijden veroorzaakt. Dat je de consequenties ervan realiseert. En de volgende stap is dat je opnieuw je voorneemt om de training te ondernemen. En dan kun je invullen om welke het ging. Dus er is niet zoiets van dan ben je fout en dan ben je zondig. En dan, ja, hoe kom je daar weer van af? Het is een je realiseren wat het effect ervan is en opnieuw beginnen. De tweede laag bij Sila gaat over onderneem acties die heilzaam zijn. En cultiveer een zorgzame aandacht. Dus het gaat er niet alleen om dat je niet doodt. Het gaat er ook om dat je het leven ondersteunt. Niet alleen niet stelen, maar vrijgevigheid. Niet alleen ik wil me seksueel niet misdragen, maar leef dat je respect toont voor intimiteit, voor relaties tussen partners, vrienden, ouders, kinderen. Niet alleen ik wil niet liegen, maar ook oefen om het op het juiste moment het juiste te zeggen. En die laatste van de beneveling van je geest was altijd veel discussie. Mocht je nou wel wijn drinken of niet? Als je boeddhist bent, mag je dan nog wel één glaasje wijn drinken misschien? Terwijl het gaat er niet om dat je iets wel of niet mag, maar veel meer van als je intentie is om wakker te zijn en je bewustzijn te ontwikkelen, dan past het niet om het tegenovergestelde te doen. En dan is er nog een derde laag van Sila. En dat gaat over integer zijn. Op een gegeven moment merk je dat die regels, dat die gebruiken, dat die voornemens om op een bepaalde manier te leven, dat van binnenuit komt. Dat vanzelf gaat, omdat het geïntegreerd is. En meditatie versterkt ook je intuïtie en brengt je in contact met je innerlijke goedheid. En dan herinner ik me verhalen van jullie in nagesprekken. Dat iemand vertelde van dat hij gestopt was met vissen. Dus dat was iemand die als hobby had om te vissen. En op een gegeven moment na, ik weet niet hoe lang die jongen al mediteert, maar dat hij vertelde van nou, ja, ik kan er de lol niet meer van inzien om die beesten aan de haak te slaan. En dat viel mij ook wel op. Er was ook een jongen die vertelde me, ik ben gestopt met tv kijken. Nou, dat triggerde bij mij dus wel wat, want wij mochten niet tv kijken. En deze jongen bedacht uit zichzelf, ik wil niet tv kijken. Waarom? Hij had een dochtertje gekregen en hij merkte van, nou, televisie kijken is een soort tijdverdrijf, wat me eigenlijk, ik mis eigenlijk helemaal niet zoveel als ik geen tv kijk. En nu heb ik veel meer tijd voor mijn dochter en mijn partner. En dat was precies de omkering van opgelegd, gij zult niet, hè, het mag niet, naar, ach, ik merk dat als ik het kies om mijn tijd op een andere manier te besteden, dat ik me daar prettiger bij voel. Dat dat me de kans geeft om dingen te doen die binnen mijn gezin beter vallen. En dat is sila zoals het bedoeld is. Dat het niet een opgelegde regel is. Maar dat het een vertaling is van wat je van binnenuit voelt. En in die zin is het een vreugdevol iets. Zodat je in gemoedsrust kunt leven.